En ook degenen die met ons verbonden zijn, van harte welkom. We hopen op een uur in alle rust, in de goede zin van het woord, rondom het woord van de Heere, ook te midden van alle tumult die over deze aarde gaat. Ik stel voor dat wij beginnen met het zingen van Psalm 68, vers 1 en vers 2. De Heere zal opstaan tot de strijd, maar het vrome volk in u verheugt, dat zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. 68, 1 en 2. zullen wij met hen voor elkaar bidden. Goedertieren, heren in de hemel, in deze wereld is zoveel gaande. En ook deze dag, zoals zoveel hieraan vooraf, zijn we opgeschrikt. Heren, in al deze dingen bent u toch ook de God die spreekt en die aanspoort alle volken in deze wereld om te bedenken wat tot hun eeuwige vrede dient, alle mensen in deze wereld aan te sporen tot het geloof in hem door wiens striemen er genezing is. Niet enkel van een virus, maar van die dodelijkste kwaal die zonde heet. En heren, wij bidden, geef dat toch zo door dit alles heen. Nochtans uw koninkrijk wordt uitgebreid. Het is toch naar het woord van de profeet dat juist in de tijd van bloed, vuur en rookdamp, gij van uw geest uitgestort hebt op alle vlees. En die geest gaat voort en die trekt zijn heilige sporen en die stuwt het al heen met heilige vaart naar die dag dat gij uw rijk volmaken zult. En houd ons gemoed daarvoor bereid. En heren, we bidden, bezet ons dan met uitzien, ook deze avond in de opening van het woord, om u te zien in het gewaad van uw woord, tot leven, tot heil, tot zegen, tot bekering. Dat het woord van uzelf, Heere Christus, over Noach en zijn tijd ons met te meer ernst bezetten zal, om te bedenken en te beseffen dat alleen het kennen van u het eeuwige leven is. En dat we ook in deze tijd niet alleen die boodschap hoorden, maar dat we die boodschap ook zullen uitdragen, zoals Noach, die niet enkel zelf een veilig heenkomen zocht, maar die onvermoeibaar als de prediker van de gerechtigheid anderen aanspoorde tot het zoeken van die schuilplaats in uw genade. Heren, we bidden voor elkaar. In het bijzonder bidden we ook voor de kwetsbaren onder ons, de ouderen van de gemeente, de zieken, of zij die op een andere wijze bijzonder vatbaar zijn. Bewaar ons genadig, Heere, met de genade van de 91ste psalm, dat u die God bent die behoedt en die beschut en die bewaart. En geef ons de genade om ook in deze met woord en wandel iets te vertolken van de belijdenis van die enige troost. In leven en sterven met lichaam en ziel voor uw rekening te komen. En wat een vrede en wat een heilige rust en wat een vreugde dat is. Heren, wil er dan ook vanavond bij zijn. Wil ons voorgaan in het woord, in luisteren, in spreken. Laat het alles tot eer van uw heerlijke naam zijn en tot uitrusting van ons hart. En dat niet om onzentwil. Maar we bidden het enkel uit genade om hem, de Zoon der vertroosting, uw Zoon, in wie u, Heere, uw welbehagen hebt. Amen. Lezen wij met elkaar uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En we lezen uit Lucas 17... de versen 20 tot en met 37. Matteüs beschrijft dezezelfde geschiedenis ook. met enige kleinere verschillen, ik kom daar nog op zo dadelijk. We laten ons leiden nu door de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 17, ik begin te lezen bij vers 20. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En gevraagd zijnde van de Farizeeën, wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij, dat is Jezus, hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, ziet hier of ziet daar, want ziet, het koninkrijk Gods is binnen, u lieden. En hij zeide tot de discipelen, er zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En zij zullen tot u zeggen, ziet hier of ziet daar is hij. Gaat niet heen en volg niet. Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder de hemel bliksemt tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En, gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven tot de dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf ze allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden, maar op de dag waarop Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zulver van de hemel en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn, in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag, die op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis, die komen niet af, om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op een bed zijn. De een zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem, waar, Heere? En hij zei tot hen, waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden. Tot zover, voordat we nadenken over dit woord van Jezus, dat overdenken, willen we nog zingen van Psalm 98. We richten de blik immers naar de dag van de Zoon des Mensen. Hij komt om de aarde te richten. 98 vers 4. vrienden, we hebben de achterliggende 8 keer dat hele kleine boekje van de geboorten van Noach in Genesis 6, 7, 8 en 9 uitgelezen. Maar dat betekent niet dat we alles gezien hebben wat in de Bijbel over Noach te lezen is, en dat we al alles gehoord hebben wat de Heilige Schrift over deze bijzondere man getuigt. In het Oude Testament vinden we na Genesis 9 nog een enkele verwijzing naar Noach en zijn tijd. De kroniekschrijver, 1 Kronieken 1, die de stamboom beschrijft vanaf Adam tot Isaac, die noemt in dat verband vanzelfsprekend ook Noach. De profeet Jesaja vervolgens troost het volk van zijn tijd door hen te wijzen op het verbond van de Heere met Noach. Toen de Heere Noach verzekerde dat hij nooit weer de aarde geheel alle leven door een vloed zou laten vergaan. Jesaja had het onder verwijzing naar Noach en zijn tijd mogen getuigen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht een ogenblik van u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere uw Verlosser, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen of op u schelden zal. En dan rest nog de profeet Ezechiël. Hij verwijst naar diezelfde Noach, juist anders dan Jesaja dus, om het volk van zijn dagen te bestraffen. Als de Heere zegt het volk te zullen straffen, bij monden van Ezechiël, dan zegt hij erbij dat zelfs al was Noach in hun midden, dat de straf niet zou kunnen afwenden. Ezechiël zei het zo: mensenkind, als een land tegen mij zal gezondigd hebben, zwaar overtredend, zo zal ik mijn hand daartegen uitstrekken en hetzelfde de staf van het brood breken en honger daarin zenden, dat ik daaruit mensen en beesten uitroeien. Of schoon deze drie mannen, Noach, Daniël en Job, in het midden van dat volk waren, ze zouden door hun gerechtigheid alleen hun ziel bevrijden, spreekt de Heere, Heere. In het Nieuwe Testament, en daar willen we deze Bijbellezing en ook de volgende Bijbellezing uitvoeriger bij stilstaan, brengt zowel de Heere Jezus zelf als later ook de apostelen Noach in herinnering. En daar gaat het om meer dan enkel het noemen van Noach's naam. Integendeel, Noach, zijn ark, zijn 8 zielen, zijn tijd, ze worden nadrukkelijk als voorbeelden voorgesteld en er worden belangrijke geestelijke lessen aan verbonden, zoals hier in Lucas 17, zo even gelezen, waar de Heere Jezus zelf zijn discipelen Noach in herinnering roept, en dan vooral de tijd van Noach, en die tijd hen als een spiegel voorhoudt. De dagen van Noach als een spiegel van de tijd waarin de eindtijd zich weer spiegelt. En dat hebt u zelf zo even al lezende natuurlijk zelf ook al bedacht. Het gaat Christus dan met name om de manier waarop de vloed ooit de tijdgenoten van Noach overrompeld heeft. We hebben dat gehoord de afgelopen maanden. Plots was daar het water. Dat verwoestende water. Plots als uit het niets kwam daar die vloed. En midden in hun alledaagse bestaan, midden in hun alledaagse bezigheden, werden ze verrast door het oordeel. Terwijl hun gangetje zo, hun leven zo zijn gangetje ging, haalde de dood hen abrupt in. En dat is vooral het punt van vergelijking als het gaat over wat er gebeurde in die oude tijd en wat er te gebeuren staat in de laatste tijd. In Lucas 17 begint het gesprek bij de farizee. Zij vragen naar Jezus wanneer het koninkrijk Gods komt. Want, zo denken ze, hij heeft het daar wel steeds over. Over dat koninkrijk Gods, maar we zien er niks van. We merken er niks van. En dan legt Jezus hen uit dat zijn koninkrijk, anders dan de koninkrijken van deze wereld, dat koninkrijk niet met uiterlijk gelaat komt. Dat betekent met uiterlijk vertoon. Sterker nog, zo zegt hij, het koninkrijk is er al. En het gaat aan op de dag dat hij zijn koninkrijk volmaken zal, maar dat gebeurt volstrekt onopgemerkt. Kijk, die fariseeën, net zoals de Joden van hun dagen in het algemeen, hadden zo hun eigen voorstelling van het koninkrijk Gods, hè? Als dat koninkrijk God zou komen, zo dachten ze, ja dan zou dat Israël in een positie van macht en heerlijkheid brengen. Dan zou dat volk gloriëren en eindelijk zou het vijandelijke juk worden afgeschud. Israël zou tot een hoge positie raken, maar niets is minder waar, zo legt de Heere Jezus uit. Dat koninkrijk, dat komt in een heel nederige gestalte, net zoals de koning van dat rijk. En zeker niet met pracht of praal of macht, nee, zo heel anders. En in dat verband, in dat gesprek, richt Jezus zich dan nadrukkelijk tot zijn eigen discipelen. En hij legt ze uit dat het ook voor hen nog door heel veel moeite en tegenheid en strijd zal heen gaan. Zo dat ze bij momenten geweldig zullen verlangen om iets van de heerlijkheid van dat koninkrijk Gods te zien. Maar, zo zegt hun meester, dat is iets, discipelen, voor na deze bedeling. Dat is iets voor na dit leven. Jawel, een enkele keer mag een enkeling even iets zien van de heerlijkheid van dat koninkrijk. Denkt u maar aan Paulus. Opgetrokken geweest, hè, tot in de derde hemel, opgetrokken geweest tot in het paradijs. Denkt u aan Stefanus, vlak voordat zijn oog breekt, valt zijn stervende oog op zijn meester, op de verhoogde Christus. Denkt u aan Johannes op Patmos, die een blik ontvangt op de troon. Enkelingen, die even iets gezien hebben van de heerlijkheid van het koninkrijk Gods. Er zullen dagen komen, discipelen, wanneer gij zult begeren één van de dagen van de Zoon des Mensen te zien. Dat zal elke discipel begrijpen, toch? Elk kind van dat koninkrijk. Als er van die dagen komen in je leven, dat je beproefd wordt, waarin dat ook bestaat. Als er zo'n sluier van verdriet over je leven ligt. Als je leven bij tijden zo versomberen kan. Je littekens oploopt. In het dienen van hem. Vanwege strijd en kruisdragen van welk formaat of van welk gewicht dat kruis ook is. Een kruis dat misschien ieder ander ziet, of een kruis waar je alleen samen met de Heere vanaf weet. Hebt u het nooit eens gezegd, biddend, gezucht, Heere, wanneer komt die dag? Dat ik iets van het koninkrijk in zijn heerlijkheid zal zien. Vooral de dag dat hij overblijft. En dat al dat oude zal zijn voorbij gegaan. De goede meester, vrienden, weet als geen ander dat zijn discipelen in die beproeving vatbaar zullen zijn voor wat ik maar even noem loos alarm. Vatbaar zijn voor een valse hoop. Ze kunnen soms zo verlangend zijn naar die heerlijkheid, dat ze vatbaar blijken voor loos alarm. Ze zullen tot u zeggen, ziet hier is hij of ziet daar is hij, gaat niet heen en volgt niet. Als er bijvoorbeeld opzienbarende gebeurtenissen voordoen in deze wereld, of als er opzienbarende mensen opstaan in deze wereld, die men zomaar voor verlossers houdt. Maar zo komt het Rijk van Christus niet. Niet hier of daar, nee. Als zijn dag komt, zegt de Heere Jezus, dan zal dat niemand ontgaan. En hij vergelijkt zijn komen met dat bijzondere beeld van de bliksem. Als je op een donkere avond het ziet lichten, hè, dan zie je in één tel de lucht verlicht van het ene uiterste tot het andere uiterste van je blikveld. Zo zal mijn komen zijn, bedoelt Christus. Zo plots, klaps, maar ook zo overweldigend. Niemand kan het ontgaan. Voor alle mensen in de hele wereld zal meteen duidelijk zijn, daar is de Zoon van God. Niemand kan het ontgaan als het zover is, en ook niemand kan ontkomen. Net zo min als er op de dag van de zondvloed iemand kon ontkomen. Want in dat verband brengt de Heere Jezus dan die dagen van Noach de discipelen in de herinnering. Toen had de vloed die mensen zo plots gegrepen. In hun dagelijkse bestaan had het verderf hen zomaar aangegrepen. Niet, trouwens, dat ze er niet voor gewaarschuwd waren. Alleen ze hadden geen acht gegeven op die waarschuwing van Gods weeg. Zo was het in de dagen van Noach geweest, zo was het in de dagen van Lot gegaan. Het tweede voorbeeld dat de Heere Jezus zijn discipelen geeft. En wij herinneren ons vanavond natuurlijk vooral dat eerste, de dagen van Noach. En we herinneren ons die aangrijpende beelden die ons voor ogen kwamen de achterliggende maanden. Die aangrijpende beelden van Noach's boek. Noach. Velen zullen de man gekend hebben. Dat moet wel. Als je meer dan 100 jaar aan een ark bouwt, dan moeten veel mensen je gekend hebben. En behalve dat hij metterdaad het woord van God betuigde door die ark te bouwen, deed hij het ook met de mond, nietwaar? We hebben geleerd dat hij de prediker der gerechtigheid was. En hij heeft zijn tijdgenoten onvermoeibaar voorgehouden dat dat oordeel van God op handen was. En hij spoorde ze aan om tijdig het behoud te zoeken. Tot de dag kwam dat hij in de ark ging met zijn gezin. En de Heere deed de deur achter hem toe. En de vloed was gekomen, zegt de Heere Jezus, en verdierf ze allen. En dat blijft ontzaglijk. Toen we ervan gelezen hebben de afgelopen periode, toen we ernaar geluisterd hebben, toen we erover nagedacht hebben, toen we het in het woord en door het woord aanschouwd hebben, maar hoe dikwijls je dat ook doet, het blijft ontzaglijk. Niemand overleefde. De vloed verzwolg al die mensen. En al die dieren. En wat betreft die mensen is dit nog aangrijpender. Dat met die vloed en in die vloed Gods golven en Gods baren over hen heen ging. Ik bedoel, het uur van het oordeel sloeg in hun leven. Ze aten, ze dronken, zegt Christus. Ze namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf ze allen. Vers 26. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zoals het toen ging, zal het straks gaan. Nou ja, straks. Wie weet, staan we wel op de drempel van de dag van de Zoon des mensen. En laten we met de discipelen in deze spiegel zien. Noach's tijd als een spiegel van onze tijd, waarin we onze dagen weer spiegeld zien. Noach's tijd als een blauwdruk, een bijbelse blauwdruk van de eindtijd. Wat was dat dan voor tijd, die dagen van Noach? We hebben het gelezen. Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven. Eten, drinken, huwen. Niet echt opzienbarend. Eigenlijk een tekening van het hele gewone, alledaagse menselijke leven. We hadden misschien verwacht dat de Heere Jezus onder de verwijzing naar de dagen van Noach juist bedoeld zou hebben en benoemd zou hebben al dat kwaad uit die tijd en al dat verderf uit die tijd en al dat verval uit die tijd. Om daar, en dat is natuurlijk vrij eenvoudig, overeenkomsten te zien met onze tijd. Die ook dagen zijn, waarin het verderf om zich heen grijpt, zozeer dat we voor de steden van Sodom niet en niets onderdoen. Waar Gods inzettingen met voeten worden getreden, en we precies het tegenovergestelde doen met elkaar van wat God heeft geboden. Of het nu gaat over zijn naam, of het nu gaat over zijn dag, of het nu gaat over echtbreken, of het nu gaat over doden, of het nu gaat over begeren. Maar op die dingen wijst Christus niet. Niet op die grote boosheid uit de tijd van Noach, of dat grote verderf uit de tijd van Noach. Nee, hij tekent de dagen van Noach als een tijd waarin ieder een beetje in beslag is genomen door het leven van elke dag. Eten, drinken, trouwen. Met een variant uit deze tijd zou je kunnen zeggen, hij tekent het leven uit de tijd van Noach als een leven van huisje, boompje en beestje. Niks bijzonders. De mensen zijn druk. Zonder enig besef van wat op handen is. Ik noem maar wat. De boer is op het land bezig in de tijd van Noach. De herder wijdt de schapen. De smid bewerkt het metaal, dat konden ze al, hebben we gehoord. De volgende is zijn tent aan het repareren. De vijfde is met het eten voor die dag in de weer. Dat zijn de dagen van Noach. En nu? Zeg ik niet, zegt Christus. Gaat het weer net zo? Mensen zijn druk. Niet dus per se met schokkende dingen of zondige dingen. Gewoon druk. En zo in beslag genomen, dat ze zich niet bewust zijn van wat op handen is. Toen de vloed, nu de dag van de Zoon des Mensen. En als je het zo beziet, vrienden, wat komt dat woord van Christus dan dichtbij, hè? Heel dichtbij. Als hij het nu maar had gehad over de boosheid van die dagen van Noach en de grove zonden van ontucht en overdaad, van moord en van overspel. Als hij het nu maar had gehad over dat leven van wellusten dat buiten zijn oevers treedt, dan konden we nog proberen om ons wat afzijdig te houden vanavond. Maar nu past dat signalement dat Christus geeft akelig goed. Akelig goed. Bij ons leven. Ons leven. Wij gaan ons toch, ik hoop het, niet te buiten aan hele grove zonden. We leven een wat onopvallend leven. Zonder uitschieters. Best wel bescheiden. Best wel bezadigd. En toch. Daar kan een mens ook genoeg aan hebben. Dat kan ook zijn rust zijn en zijn veiligheid. Zonder berekend te zijn op, zonder bedacht te zijn op zijn komst. Die zich, denk nog even aan de bliksem, als uit het niks zal aandienen. Op slag. En als het zover is, zegt de Heer Jezus, zal voor ieder mens meteen duidelijk zijn wat er aan de hand is. Daar is de Zoon van God. Net als bij de zondvloed, net als in de dagen van Noach. Plotsklaps, als uit het niets, zal de dag van de Zoon des Mensen daar zijn. Niemand, zegt de Heer Jezus, weet van de dag of het uur waarop de Zoon des Mensen zal verschijnen. Zijn komst, met andere woorden, zal de ongelovige wereld overvallen, zoals de zondvloed ooit de wereld van Noach overvallen heeft. Het eten, drinken, huwen en uitgehuwelijkd worden ging gewoon door, terwijl Noach de ark bouwde en rekende met die vernietigende vloed. En ik zeg het nog eens. Wat die mensen in de tijd van Noach deden, was misschien op zichzelf niet verkeerd. Maar wel dat ze dat deden zonder geloof in de boodschap van Noach. Tenzij we op grond van dat namen ten huwelijk en wedden ten huwelijk gegeven, vooral zouden moeten denken aan feestvieren. Daar zijn een paar uitleggers die daaraan denken. Ik kom daar straks nog even op. Maar ook al gingen die mensen zich niet per se te buiten aan een heel feestend leven, aan een heel ruig leven. Men ging op in de dingen van deze wereld. Matthew Henry zegt het heel raak. Hij zegt, ze zaten tot over hun oren in de wereld. Ze zaten tot over hun oren in de wereld. Ze leefden hier zo, alsof er nooit iets zou veranderen. En die kom je in die oude wereld tegen van Noach. Je komt ze ook in de tijd van de apostelen tegen. Petrus heeft het over mensen, we horen daar de volgende keer nog meer van. Petrus heeft het over mensen die zeggen, waar blijft die toekomst van Christus dan? Want ja, vanaf het begin van de wereld is er niks veranderd. Alles is altijd hetzelfde gegaan en gebleven en geweest. Hij noemt ze spotters. Ze halen hun schouders op over de komst van de Zoon des Mensen. Ondanks dat Petrus ze indringend waarschuwt dat eens de dag komt dat deze wereld door vuur zal vergaan, zoals die ooit in de tijd van Noach door water is vergaan. Je komt ze tegen in de oude wereld, je komt ze tegen in de wereld van de apostelen, je komt ze ook tegen in de dagen van de Zoon des Mensen. Door ongeloof de zinnen verblind. Net als toen. Terwijl Noach bevreesd werd door de dingen die nog niet gezien werden. Door de toen nog verborgen wraak van God. Door het geloof. Zoals ik net zei, zijn er uitleggers die van gedachte zijn dat de Heere Jezus hier wel de mensen uit de tijd van Noach typeert en portretteert als mensen van het grote genieten. En dat kan, dat wordt vooral ingegeven door de manier waarop Matteüs het beschrijft, iets meer dan Lucas. Want uit de manier waarop Matteüs deze dingen neerschrijft, vallen twee dingen op. Om te beginnen, zijn brede, omschrijvende manier van vertellen. Matteüs 24 is het, vers 38. Want, gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende en trouwende en ten huwelijk uitgevende. En Matteüs bedoelt met die manier van schrijven, daar waren die mensen nu voortdurend en onbekommerd mee bezig. En daarnaast, als het tweede, maar dat kunt u niet zien in uw Bijbel, dat is dat Matteüs voor het woord eten, etende, een heel zeldzaam woord gebruikt. En dat woord eten, dat kan betekenen smakkend eten, kauwen of vreten. Daarmee zet hij wel een accent natuurlijk. Als dat klopt, ik neem dat maar aan van de mensen die er meer verstand van hebben. Zegt dat in elk geval iets over de gretigheid waarmee ze letterlijk en figuurlijk hun tanden zetten in de dingen van beneden. Je ziet het voor je, hè? Je ziet ze bezig als het ware. En vergeet u intussen niet dat Christus ons die tijd als een spiegel voorhoudt. Maar weet u wat me misschien nog het meest geraakt heeft? Uit dit gedeelte van Lucas of Matteüs. Dat is dat die mensen die ondoordachte, onbezorgde, onbezonnen, ongeestelijke, onvoorbereide manier van leven hebben volgehouden tot op de dag dat Noach in de ark ging. En daar zijn beide evangelisten volstrekt gelijkluidend over. Zelfs toen Noach in de ark ging, zag men de naderende vloed nog niet als een realiteit. Weet u het nog? Een tijdje geleden intussen. Kunt u het zich nog herinneren? De laatste 7 dagen voor de vloed kwam. Een week. Die helemaal in het teken stond van de afvaart. Die dieren kwamen. In orde. Noach, zijn 8 zielen, ze gingen de ark in. En nog was men etende en drinkende en huwende. Nog sloeg niemand alarm. Je zou kunnen zeggen, ze hebben bij wijze van spreken op een terrasje, onder het eerste lentezonnetje, vol vermaak, al die dieren zien gaan naar de ark van Noach. En ze hielden het vol tot op de dag dat hij zelf naar binnen ging, zegt Christus. Tot op de dag dat Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf hen allen. Zo plotsklaps, door de dood uit hun zorgeloze leven weggescheurd. Zo, discipelen, zal het ook straks gaan. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Voor allen die daar niet mee rekenen, bezig en bezet met van alles, zoekend de dingen die van beneden zijn, zonder ooit een blik omhoog. Niet bereid, niet nuchter, wel beneveld, dronken van aardsgeluk, verdoofd, in plaats van vol verwachting. Kinderen van de nacht, zegt Paulus, zijn het. Kinderen van de nacht. Ook de verlichte mens van de laatste dagen van de Zoon des Mensen, ook de verlichte mens van de 21ste eeuw, kinderen van de nacht, zegt Paulus zijn het, kinderen van de duisternis. Zoals in de dagen van Noach, zoals in de dagen van Lot, zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Men is bezig met dit leven, met zijn eigen projecten. Zijn eigen plannen, zonder geloof te hechten aan het woord van God, tot op die ene dag. Midden in onze bezigheden. We zijn misschien aan het werk, we zitten misschien op school, we sturen misschien net een appje. We waren net een mail aan het schrijven, de dominee was misschien aan de volgende preek bezig. De volgende was net een vakantie aan het boeken online. Weer een ander bladert net door de jongste catalogus opnieuw naar het volgende bankstel. Weer een ander fantaseert over het nieuwste model van de auto. De volgende kietelt zijn begeerte door die onbetaalbare huizen vol designermeubelen op funda af te struinen. En daar is de Zoon van God. Als uit het niks. De grote scheiding, zegt Christus, is een feit. Twee vrouwen zijn samen aan het malen, zwaar werk. De een aangenomen, de andere verlaten. Twee, dat zijn dan mannen op de akker. De een aangenomen, de andere verlaten. Ik gaf daar net een moderne variant van, die bezigheden. Hij is daar, even abrupt als het water in de dagen van Noach. En voltrekt zich die ingrijpende scheiding. Het mensdom wordt gehergroepeerd. Talen, natieën, rassen, kleuren doen er niet meer toe. Wat er nog toe doet, is wat zegt gij die ik ben. Wie zegt gij dat ik ben? Het mensdom wordt gehergroepeerd. En het is de Zoon des Mensen die scheiding maakt. Staan we aan zijn rechterhand of aan zijn linkerhand? Zijn we in plaats van in de dingen van dit leven, in hem, ons heil, ons hoogste geluk gaan beschouwen? Hoe voornaam, vrienden, om waakzaam te zijn. Elk uur, elke dag kan deze grote scheiding teweeg brengen. Niet alleen omdat hij op elk moment opeens verschijnen kan, zoals de zondvloed ooit. Maar ook, en daar hoef ik in deze week geen woord meer aan toe te voegen, omdat ons broze leven zomaar een einde nemen kan. Even terug naar de fariseeën. Vermoedelijk hebben zij deze woorden gericht tot zijn discipelen wel gehoord, ze stonden erbij. En dat is voor hen toch een hele pijnlijke boodschap, hè? Noach's tijdgenoten, een stad als Sodom, die zijn voor de fariseeën het tegendeel van hoe zij zichzelf zien, de geestelijke elite. Mensen die Gods woord ernstig nemen en Gods dienst ernstig nemen. Heel anders juist dan zij, hè, die mensen uit die tijd van Noach of de stadsgenoten van Lot. En toch miskennen ze hem en daarom staan ze op één lijn met hen. Want dat geeft de doorslag. Wie zegt gij dat ik ben? En op die dag is er geen weg meer terug. De Heere Jezus zegt, wie op die dag op het dak is, die hoeft niet naar huis, naar beneden te komen om zijn huisraad te redden. En in diezelfde dag, wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om het zelf weg te nemen. En die op de akker zijn zal, die keren niet naar hetgeen dat achter is. Mensen hadden vaak een plat dak, dat weet u. En dat was een plaats waar ze vaak kwamen om te eten, om te bidden, om elkaar te spreken. Wie op dat dak is, als de zoon daar is, die hoeft niet meer moeite te doen om naar beneden te gaan en zijn spullen in veiligheid te brengen, want er valt niks te redden. Alles wat zo gewoon was, alles wat zo geliefd was, is in één keer onbereikbaar geworden. Onze zorgvuldig, mag ik het wat actueel vertalen? Onze zorgvuldig ingerichte huizen, onze designerspullen, ons comfort, het blijft alles achter. En ik ben wel eens bang dat wij onszelf echt te makkelijk wijsmaken, dat wij beslist niet aan al die dingen hangen. En wie daaraan hangt is verloren. Gedenk de vrouw van Lot, zegt Jezus. Ze heeft te weinig geloof gehecht aan het woord van God. Haar blik achterom laat haar hechting zien. En meteen haalt het oordeel haar in. Nee, zoals Lot, zoals Noach. Alles achtergelaten, dat is christenleven. Leren alles te verliezen, om het leven te gewinnen. Alles te verliezen, je hart. Maar als het moet ook je huis. Waarom deze boodschap van Jezus? Waarom deze herinnering aan Noach? Om bereid te zijn. Om in de ark te zijn. Als de laatste storm over deze oude wereld opsteekt. Op de jongste dag. En dat dringt er meer. Zo zagen we net. Omdat er geen tijd van bekering meer is als hij is verschenen. Evenmin als in de dagen van Noach, toen de Heere de deur achter hem had dichtgedaan. Waarom deze boodschap? Opdat Gods wraak, zo zingt Psalm 2, ons niet onverhoeds, zou door haar gloed verteren. Het is niet alleen een boodschap voor het ongeloof, het is ook een boodschap voor het geloof. Jezus zegt het tegen de discipelen. Calvijn zegt, opdat zij bij de zorgeloosheid van de wereld niet mede zorgeloos zouden inslapen. Dat gevaar is zo reëel. Pak de spiegel van de tijd er nog even bij. Volgens Calvijn gaf men zich in de tijd van Noach zoetvoerig aan zwelgerijen over. Mooi gezegd. Het lijkt me wel wat overdreven. Maar wel was men zo met dit bestaan bezig, alsof er nooit een einde aan zou komen. En alsof ze niet gedurig gewaarschuwd waren door de prediker van de gerechtigheid. En alsof ze niet heen leefden naar de rechterstoel van Christus. Wat was de geestelijke nood van de dagen van Noach? Een oude gereformeerde uitlegger die schrijft, en dat trof me, men weet niet, in de dagen van Noach dus, men weet niet van ernst. Het is de tijd van het grote genieten. En alzo. Ik las ooit in een boek van dominee de Boer, C. den Boer, over de christenreis, prachtig boek, een vreemdeling hier beneden. Dan beschrijft hij het voorbeeld, of het allemaal waar is, dat weet ik niet, maar dat is ook niet zo belangrijk. Beschrijft hij het voorbeeld van een vogel, en die ziet een aaseter, en die ziet op een drijvende ijsschots een dood dier liggen. En die schots die dobbert intussen, stroomafwaarts. Die vogel gaat op die schots zitten en doet zich te goed aan dat voedsel. Hij is gulzig. En hij vreet zich zo vol dat hij helemaal vergeet wat er om hem heen gebeurt. Tot de schots op de rand van een waterval terechtkomt. En die vogel schrikt en die wil opvliegen. Maar dan zitten zijn poten vast aan het ijs. Alzo. Het is een verleiding van alle dagen. Van die van Noach af. Tot die op de zoon des mensen toe. Daarom deze boodschap. Nog één keer Calvijn. Opdat wij bij het gebod om de aanlokselen van dit leven vaarwel te zeggen, vrij en onbelemmerd uitzien naar de hemel. Dat is de keerzijde. Vrij en onbelemmerd uitzien naar de hemel. Nog één laatste opmerking. Waarom laat de Heere ons dit allemaal weten? Lucas 17. Mag ik het nog iets breder maken? Waarom heeft de Heere ons in deze 9 bijbellezingen dit allemaal laten weten? Om precies dezelfde reden. Als hij Noach liet weten dat die vloed zou komen. Om te beginnen, opdat Noach een veilig heenkomen zou zoeken bij hem. En opdat Noach getuigen zou in die oude wereld. En laat het al zo ook maar zijn, nu, in de dagen van de Zoon des Mensen. Laten wij samen gaan zingen. En we zingen van de avondzang. Het laatste gezang achter de psalmen. En we zingen daarvan vers 4. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Vers 5. Bescherm ons in de bange tijd. Want dat is die laatste tijd. En ook 7. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. De avondzang, vers 4, 5 en 7. straks bij het naar huis gaan, komt u de collecte tegen die we vast van harte aanbevelen. Zullen we danken. Goedertieren, God en Heere. Dit woord is opgetekend door de evangelist uit uw mond, o Heere Jezus Christus. En wie zou dan ooit twijfel hebben ten aanzien van de bedoeling daarvan? Want ook als u zo indringend spreekt over die dagen van Noach als een spiegel van de laatste dagen, zijn tijd als een bijbelse blauwdruk van de eindtijd, dan is dat met het oog op ons behoud gezegd. En Heere, we bidden, laat het dat ook doen en laat het zo ook zijn. Waar toch de voetstappen van die naderende koning al luider worden. Ook nu weer, al zijn duizend jaren als een dag en andersom. Maar één van die tekenen zijn, is nu zo tastbaar. Als uw woord spreekt over die pestilentiën, epidemieën, pandemieën noemen wij dat. Het zijn bijna herauten die voor de koning uitgaan. Heere, dat wij door een hartelijk geloof de Christus, uw geliefde Zoon, te omhelzen veilig zijn in die ark van het behoud. En tegelijk ons aangespoord en bewogen weten om al die anderen die nog wankelen ten dode op hem te wijzen. Nu het nog de wel aangename tijd is, nu het nog de dag der zaligheid is. En geef ons ook daartoe uw genade en uw Heilige Geest. En geef ook open deuren, Heere, voor uw evangelie. Dat we als in uw handen genomen nog een middel mogen zijn tot zaligheid van anderen. Wat hebt u ons veel gegeven, dit seizoen, al die keren, ook dit keer. Dat we het niet voor onszelf houden, maar dat ook diegene die u op onze weg brengt, van ons zullen horen, dat u te kennen, dat dat het eeuwige leven is. Heb dank voor wat u gaf, Heere, bewaar ons genadig ook als wij van hier gaan. Beveilig ons ook de komende tijd. Gedenk hen die er vanavond niet bij konden zijn, onder wie ook zieken zijn, wil genezing, herstel geven, opdat we over 2 weken ook met elkaar de geschiedenissen van Noach, het getuigenis van uw woord, hem aangaande, tezamen mogen besluiten. Hoor ons bidden en danken in de vergeving van de zonden alleen om Jezus wil. Amen. Van harte wel thuis en we hopen nog een keer tot over 2 weken.